de rusteloosheid. En als er moeilijkheden zijn in je leven, in je gezin, in het leven van je kinderen, in je relatie, mensen die hier uit andere landen gekomen zijn. Als er moeilijkheden zijn, het eerste wat er om de hoek ligt is rusteloosheid. Ik heb altijd bepaalde tomtom en dacht ik, oh, laat ik eens een andere gebruiken vandaag. Yes. Dus ik kwam op een ander punt mij mee van binnen. Ik was totaal de weg kwijt. Ik dacht, oh, help, help, help. Oh ja, dacht ik. Ik zal toch wel weer over rust hebben. Oké, God, al kom ik een half uur te laat. U houdt van mij. En Peter houdt van mij. Komt helemaal goed. Terug naar rust. Terug naar wat God uiteindelijk zegt. Rust. Even een heel klein zijsprongetje. Ik hoorde vorige week iemand zeggen dat hij, dat is een man, Bill Johnson, dat is een man die ik echt bewonder. Niet zozeer omdat ik hem vooraf gehoord, maar hij heeft zoiets dieps met God. En hij zei, in één keer kan je rust kwijt zijn. Hij ook, net zo goed, net als wij. En de vraag die hij zichzelf dan stelt is, waar heb ik mijn rust achtergelaten? Een prachtige vraag. Waar heb ik mijn rust achtergelaten? Dat kan een puzzelstukje voor jou zijn, voor deze ochtend, die je mee naar huis neemt. En zegt, waar heb ik mijn rust achtergelaten? Dan moet je weer terug naar het punt waar de rust verdwenen is. En dan gaat God iets laten zien hoe je daar in kunt groeien, hoe je daar in kunt groeien. We kunnen namelijk kiezen. Dat vind ik zo mooi van Gods koninkrijk. Elk mens heeft een keuze, zegt God. Je kunt kiezen voor Jezus of tegen hem. Anders is er geen liefde mogelijk. De keuzevrijheid is zo belangrijk. Maar als je voor Jezus gekozen hebt, dan wil ik ook daarna kiezen vanuit zijn waarheid. Vanuit zijn leven. Ik wil niet meer bepaald worden door de omstandigheden. Nou, dat zeg ik nu weer even stoer. Maar de omstandigheden van morgen blijven alweer over me heen te komen. Dus er is een discipline in op God afgestemd zijn. Erkennen dat mijn gevoel en mijn denken soms hard voor God uitrolt. En ik op wegen kom waar ik niet moet zijn. Ik heb een boek gelezen, het heet De Keuze. Ik ga er niet te veel van zeggen, het heeft mij enorm geraakt. Het is niet een christelijk boek, maar het is een boek geschreven door een vrouw die nu 92 is. En ze heeft het concentratiekamp overleefd. Dus toen ze 16, tussen haar 16e en haar 18e, heeft ze daar verkeerd. Het was een Hongaarse vrouw. Ze is naar Amerika verhuisd, is getrouwd. Ze heeft op haar 50ste psychologie gestudeerd. Ze is gepromoveerd. Ze heeft allemaal Vietnam-veteranen, mensen met trauma's begeleid. En intussen kijkt ze naar zichzelf. Wat zij geleerd heeft. En zij zegt, er is altijd een keuze. En dat, dan denk ik, dat is de waarheid van God. Met God. Met Gods geest. Kunnen wij kiezen. En we hebben andere mensen nodig die ook God kennen, die ons soms helpen om onze focus even neer te richten. Weet je wat haar moeder tegen haar zei, voordat ze het concentratiekamp binnenstapte? Haar moeder, die meteen van haar gescheiden werd, en zij met haar zusje ging de andere kant op, en de moeder zei tegen haar: luister, niemand kan komen aan dat wat er in je hoofd zit. Dan gaat bij mij bijna het licht uit en dan denk ik, God, dat is van u. Uw waarheid in ons hoofd, in ons hart, dat is ons eigendom. Daar mogen wij altijd aan vasthouden. En het maakte ook dat zij anders keek in alle moeilijke dingen die ze meegemaakt heeft. Uiteindelijk keek zij altijd weer vanuit een leven in een situatie waar eigenlijk geen leven was. Maar één voorbeeld te winnen, dat ze met haar zusje in de ruimte is en dan moet haar haar eraf. En dat van haar zusje ook. En haar zusje heeft een hele mooie bos met haar. En die ging echt voor haar uiterlijk. En dan gaat het haar eraf en dan staat zij daar. En haar zusje zegt tegen haar, tegen Eva, hoe zie ik eruit? En zij zegt, Je ogen zijn prachtig. Daar zit vrijheid. Dus we hebben een keuze. En de afgelopen weken ben ik naast die rust zo aan het nadenken over hoe zit het dan met mijn denken. Waar is de vrijheid nog te behalen? En ik moest meteen denken aan de situatie van jaren geleden, toen onze kinderen klein waren. We hebben een kamer met een open keuken. En ik sta in de keuken en onze kinderen maken ruzie in de keuken. Nou, vast heel bekend. Ik ben niemand onbekend, denk ik. En ik denk, heel bewust, dat moeten ze even zelf oplossen. Dat dacht ik. Ik doe één stap de kamer in en zeg, hou eens op. Dus ik bedenk, bewust, ik heb een doel. Mijn kinderen moeten leren om eerst zelf hun ruzie op te lossen. Ik draai me om, loop de kamer in en zeg, hou eens op. Daar deed ik me aan denken, omdat ik dus steeds wat bezig ben met vernieuwing van denken. En dat er bolwerken zijn in ons denken. En die bolwerken, als je in het natuurlijke kijkt naar een bolwerk, dan is dat een verdedigingsgebouw en die heeft alles in zich om zich te blijven verdedigen. Dat niemand daar aankomt. Dus ik heb ontdekt dat in ons leven, en dat vond ik zo mooi dat iemand zei, door je leven, door mensen gezegd hebben, door je opvoeding, door de cultuur waaruit je komt, kunnen er dingen gezegd zijn en in je leven terechtgekomen zijn die niet goed zijn. Dat hebben we allemaal. Dat kunnen bolwerken worden. En ik dacht, waarom heb ik dat in dit geval? Maar ik weet het wel. Ik wist dat vandaan komt. Ik woon een gezin met 6 kinderen. En ik ben de vredestichter. En er was soms onrust. En mijn moeder was een beetje onzeker soms. Nou, 6 van die kleine kinderen. Dus ruzie had iets bedreigends. Maar ik had orthopedagogie gestudeerd. En ik wist alles wel hoe belangrijk dat is. Maar ik werd genegeerd door iets hier. En dat bolwerk heeft heel vaak te maken met emoties. Je maakt dingen mee en je verbindt daar conclusies aan en dat is je bolwerk. En ik wil alleen maar bidden dat als er dingen zijn in je leven die je belemmeren, dat God dat laat zien. Vanmorgen of de komende week. Zodat je dat in kunt leveren en een nieuw bolwerk kunt vormen. Er zijn mensen die zijn zo gevormd door het bolwerk, helemaal, God is goed. Wat er ook gebeurt, dat is een positief bolwerk. En ook gebeuren er 1000 dingen die je niet begrijpt. Ik heb moeten leren met vragen waar geen antwoord op is. Petra vertelde er net iets van. Maar als dat positieve bolwerk van God daar is, maar u bent goed, dan zal dat mijn focus zijn. Dan mogen alle emoties van pijn, verdriet, het niet weten, die mogen er zijn. Maar ik zal ze altijd plaatsen binnen de waarheid van God. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus een bolwerk zal altijd zoeken naar bewijs. En dat heeft me zo geraakt in de vakantie. Ik las een boekje over dat een bolwerk zoekt altijd bewijs. Dat je gelijk heeft. Die verdedigt zichzelf. En ik heb vorige week, om de 2 weken, ben ik bij een vrouw geweest. Bij onze kerk. En die is alleen nu. En die heeft, is een prachtige vrouw. Creatief. Altijd andere mensen helpen. Maar als het over haar eigen leven gaat, dan is er nooit iemand die voor haar zorgt. Er is altijd negativiteit. En daar kom je niet doorheen. Want dan zeg ik, maar ik ben het nu. Ik ben er nu. En jij hebt kracht om ook iemand uit te nodigen. Ja maar, en dan gaat dat hele riedeltje eraf. Ik veroordeel haar niet. Maar sinds ik dat gelezen heb, denk ik, ik ga een keer met haar zitten om uit te leggen hoe een bolwerk werkt. Ze zit klem in haar eigen bolwerk. En daarom zegt ook de Bijbel dat wij elk bolwerk gevangen moeten nemen. Dat gaat dus niet vanzelf. Dat vind ik zo bijzonder. Je moet het gevangen nemen. Dus ik moet het gevangen nemen en zeggen, God, dat wat ik ooit vroeger geleerd heb thuis, hoe goed bedoeld ook, dat is niet uw waarheid. Ik wil me bewust worden daarvan. Want als ik me niet bewust word ervan, dan zal ik niet veranderen. Dan zal het me blijven volgen. En we mogen juist in die vrijheid staan. Dus emoties bouwen bolwerken. Nou, dan kan je op een middag rustig mee gaan zitten bij jezelf en zeggen, God, hoe zit het? Hoe zit het? En het erge ervan is dat de vijand daar ook een grote rol in speelt. En de grootste rol die de vijand ons op gaat leggen is, jij bent een slachtoffer. Jij kan niks. Je hebt geen keuze. Andere mensen doen jou van alles aan. Is dat zo? Ja, dat is soms zo. Andere mensen zeggen van alles over je. Dat is zo. Maar toch zegt God, wat ga jij daar met mij samen aan doen? Wat ga jij daar aan doen? Dan kan ik jou helpen. Dat is ook een hele mooie vraag. Dat is een zijpaadje. Als je jonge kinderen opvoedt, als zij een probleem hebben, is eigenlijk de eerste vraag als ouder die je zou kunnen stellen, wat denk jij eraan te gaan doen? En kan ik jou helpen? Dan zet je iemand meteen in zijn kracht. En dat wil Jezus ook. Hij wil ons in onze kracht zetten. We gaan even lezen. Ik moet de tijd ook in de gaten houden. 2 Korinthe 10. Vers 4 en 5. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke. Het zijn sterke wapens van God die elke geestelijke muur, elk bolwerk staat er in een andere vertaling, kunnen afbreken. Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen. Alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. Hoor je die woorden? Alle gedachten, redeneringen en ideeën. De Message zegt zo mooi. Elke losse gedachte, elke impuls, elke emotie. En als je Romeinen 12 vers 2 leest, dan zegt de Message, hè, dat wordt vernieuwd in je denken, die zegt, pas je niet aan zomaar aan de cultuur, zonder dat je over dingen nadenkt, maar ga van binnenuit, met God, kijken hoe je tot een zegen voor deze cultuur kunt zijn. En ik ben zo blij dat er zoveel onderzoek is, ook wetenschappelijk onderzoek is, want ik geloof dat er een dag komt dat alle waarheid van God zichtbaar zal worden en dat zelfs de wetenschap daar een handje aan meehoudt. Want er is nu wetenschappelijk aangetoond dat ons denken onze hersens kan beïnvloeden. Daar word ik helemaal blij van, dan denk ik, God, u wist allang hoe onze hersens werkten. U wist allang dat we vernieuwd moesten worden in ons denken en niet allereerst in ons gedrag. En wat heeft de vijand gedaan, en doet hij nog? Hij wil mensen die met God leven alleen maar hun gedrag laten veranderen. De buitenkant. Daar word je doodmoe van. Dat wordt onecht. En er komt een gat tussen wat hier binnen is en wat hier buiten is. En dat is niet alleen in traditionele kerken. Dat kan in elke christelijke gemeenschap zich voordoen. Dat we ons gedrag moeten veranderen. Dat we elkaar veroordelen om hoe we eruit zien. Of hoe we doen. Of hoe de aanbidding eruit moet zien. Of hoe ik misschien moet spreken. Of misschien denk je wel, stel je voor dat al je gedachten vanmorgen hier op de muur geprioriteerd zouden worden. Help me wel. Maar het gaat om de binnenkant. Ga op zoek naar de binnenkant die God je gegeven heeft. Maar ga ook op zoek naar de binnenkant van je buurman of je buurvrouw. Of van de moeder op het schoolplein. Ga op zoek. Vraag God om te laten zien hoe iemand bedoeld is. Caroline Leaf, misschien heb je er wel eens van gehoord. Dat is een christen neurowetenschapper. En zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar hersenen. En zij heeft dus ook, met natuurlijk een hele groep mensen, en dat wordt op allerlei plekken in de wereld gedaan, ontdekt dat ons denken onze hersens kan beïnvloeden. Dus als wij nieuwe gedachten van God gaan aannemen en ook de discipline hebben om daarmee aan de slag te gaan, dan komt er een nieuw spoortje in mijn hersens. Net zo goed als je autorijden moet leren, en misschien zitten hier mensen die net autorijders hebben. Nou, in het begin weet je niet van voor naar achter hoe je moet doen. En je weet niet hoe je alles moet doen en op het enzovoort. Maar er komt een dag dat ik in Ede van A naar B kan rijden en bij B aankom en denk, hoe ben ik hier aangekomen? Dan zit er wel iets, een spoortje hier. Onze hersens weten niet wat onze identiteit is. Onze hersens hebben wel van alles gehoord. Er zijn allerlei spoortjes gekomen over wat mensen ooit allemaal over mij gezegd hebben. Maar langzamerhand komt er een nieuw spoor. En wordt mijn identiteit niet zozeer wat alle mensen gezegd hebben, maar wat God gezegd heeft. En wat mensen die met God leven zich gaan zeggen. En langzamerhand wordt het mijn eigen. En ik geloof dat mediteren, net als het woordje balans, is geroofd door allerlei alternatieve groepen. Maar ik geloof dat ik mag gaan zitten en denken, God, u bent enkel goed. En dat ik op de bank mag gaan zitten met een kopje koffie en daar me bij voor mag stellen, God, hoe voelt dat dan? En hoe ziet de wereld er dan uit? Zodat ik nieuwe emoties krijg bij de waarheid van God. Daarom staat er in Filippenzen dat we moeten bedenken en overdenken wat waar is, wat prachtig, wat goed is, wat heilzaam is. Dat moeten we steeds weer overdenken. Maar ik heb één ding ontdekt in mijn eigen leven, en dat ontdek ik nog steeds weer, dat er een discipline nodig is om met God te leven. Gods geest brengt ons dingen te binnen, maar ik moet wel mijn stukje doen. En ik moet wel kijken of mijn bolwerken en mijn overtuigingen, of die dan in lijn zijn met die van God. Dus die Caroline Lief zegt, switch on your brain. Zo gebruik dat. En zij zegt letterlijk in een artikel dat ook de Heilige Geest uiteindelijk je zal leiden in vernieuwing van denken. Maar daar horen ook onze emoties bij. En het brengt vrijheid. Dus uiteindelijk zal ik niet bepaald worden door de omstandigheden. Dat zeg ik nu heel stoer. Want af en toe voelt het wel zo. Maar toch is het Gods waarheid. Dat God zegt, ik wil je sterk maken, zodat je in staat bent om de omstandigheden te kiezen hoe je daarop zult reageren. Maar heel veel mensen hebben vreselijke dingen meegemaakt. Hebben ze dat allemaal kunnen voorkomen? Nee. Maar met God is er herstel. En ik moest zo denken aan David. David is zo'n voorbeeld van hoe hij een bolwerk had wat hem tot zegen was. Dat bolwerk was, hij had een diepe waarheid, kon niet aan de gezalfde des Heren. David was tot koning gezalfd, Saul was nog koning en dat ging dus helemaal niet goed. Terwijl Saul was ook een vriend van God. Hij werd door God gezegend, maar Saul ging uiteindelijk zijn eigen weg. Die vrijheid had hij. En dan David is als koning gezalfd. Nou, ik weet niet wat jij ik zou doen. He, ik ben gezalfd. En uiteindelijk moet hij het land verlaten. En dan is hij uit het land en dan gaan er 400 van die robuuste mannen, die gaan zich ook nog bij hem voegen, die ook allemaal moeite hebben met Saul. Nou, dat is wel een pretje. En dan komt het moment dat Saul daar ligt te slapen en dat David met zijn mannen Saul ziet. En dan zie je twee verschillende gedachten. Je mannen zeggen, Saul. Hij ligt daar, Saul. David, kijk, hij ligt daar. God heeft hem er voor je neergelegd. Zie je wat er gebeurt? Zij bouwden op hun haat, op hun verdriet, op hun pijn, op alle dingen die Saul hen had aangedaan. En dan komt David, die ook al diezelfde dingen meegemaakt heeft en nog een vaartje erger. Want hij was de koning zelfs. En David zegt, hij put uit de bron van God en zegt, kom niet aan de gezalfde des Heeren. Hij had een ander bolwerk. En ik geloof dat God je wil zegenen vanmorgen. En dat hij misschien maar één ding heeft doen oplichten. En dat hij mij wil zegenen. Om te spreken en te openbaren daar waar er nog vrijheid te behalen valt. Daar waar hij je wil bemoedigen. Daar waar hij je los wil maken. Net als bij mij, dat ik denk, ja, ik heb het allemaal helder. En tussen een seconde later doe ik iets anders. Zegt God al fout, 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 dom, dom, dom. Nee, hij zegt, ik laat je iets zien, opdat je vrijheid kan toenemen. Ik wil je daarin zeggen. Ik denk dat ik het hierbij laat. Ik wil alleen nog één ding benoemen. En ik weet niet waarom, maar toen ik het opschreef dacht ik, ja, misschien is hier iemand die daar door gezegend zal worden. Er zijn ook in de wereld dingen die je meemaakt, allerlei waarheden die niet altijd Gods waarheden zijn. En dat je in alles de waarheid van God gaat zien. En anderhalf week geleden las ik een artikel over burn-out. En ik ben geraakt door mensen met burn-out. Omdat ik zie wat er gebeurt. Omdat ik zie hoe mensen soms helemaal weg kunnen raken bij zichzelf. Hoe mensen onder druk komen. Dat raakt mij. Omdat ik, ja, ik wil het feestje van dat mensen in vrijheid komen. En nu schreef iemand, geen christen, die schreef het volgende. Die zei, burn-out heeft alles te maken met identiteit. Nou, dat raakte me als kinder in mijn hart. Uiteindelijk is hard werken, daar krijg je meestal geen burn-out van. Maar wel van onder de druk moeten presteren. Niet voldoen aan. Moet voldoen aan wat je collega's zeggen. Oneenigheid in meningen. Mensen die niet samen kunnen werken. Dus al dat soort dingen is het zo belangrijk dat als er maar iets daarvan in je leven is, dat je met God gaat zitten om te kijken, God wil u mijn identiteit sterker maken. Wil u mijn identiteit sterker maken. Zodat ik niet gevloerd word daardoor. Maar ik vind het zo bijzonder dat iemand die daar niet met God heeft, zoiets zegt, dan begint bij mij meteen te denken, God, wat zegt uw woord daar? Wij die we mogen zijn. Hoe wij om mogen gaan met omstandigheden. God wil dat jij en ik groeien om dan het koninkrijk daar te brengen. En als het koninkrijk niet daar gebracht kan worden, dan kan het soms zijn dat je een andere plek moet zoeken. Jezus schudde ook het stof van zijn voeten toen hij in Nazareth uiteindelijk niks kon doen. Maar wij mogen visie hebben voor het wonder dat wij niet eronder gaan zitten en ook niet gaan overheersen, maar dat we het leven van het koninkrijk brengen. In ons gezin, in onze relatie, op de plek waar we werken. En als je daarop mee worstelt, dan wil ik echt zeggen, laat voor je bidden, laat je zegenen, dat Gods bemoedigende kracht je een zicht gaat geven uit de hemel. En God voor jullie lief. Vader, u bent een God van wonderen. En u bent de God van relatie. Heer Jezus, u bent gekomen om de relatie tussen de Vader en ons te herstellen. En ik bid, Heilige Geest van God, ieder van ons persoonlijk wat u nu aan het doen bent. Dat alle gedachten en ideeën, we moeten eigenlijk allemaal moeten gaan misschien vanmorgen, dat het allemaal neergelegd kan worden. En dat we ons hoofd kunnen opheffen naar u. En zeggen, Heere God, wat is uw geest aan het doen? Wat biedt u mij aan? Spreek een taal die bij ons past. Geef ons een beeld, een woord, een praatje, een gedachte. Geef ons het stukje van de puzzel van vanmorgen. En ik wil u zegenen met een ongelooflijke douche van de liefde van God. Hij wil zo graag met jou samenwerken. Heilige Geest, stort uw liefde uit. We zijn niet altijd wat we doen, maar we zijn wie u zegt dat we zijn. U hebt gedachten van heil en vrede en een hoop voor de toekomst. En wij geloven dat deze ochtend mee zal werken. Door de aanbidding heen, door de opening heen, door de mededeling heen, door het woord heen. Dat wij meer van u zullen zien in onszelf en in deze wereld.